Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Ik ben heel blij om vandaag bij mij in de studio pater Jozef Valkeners te hebben. Pater, u bent niet alleen vernoemd naar Sint Jozef, maar u bent ook al vele jaren pater Jozefiet. Van harte welkom en dank u wel voor uw komst. Pater Jozef, is het Jozef uw geboortenaam of is het de naam die u als religieus hebt aangenomen?
Dat is het begin natuurlijk, ja. Daar had ik me wel aan verwacht. Ik ben als Jozef geboren en gedoopt. Op 35, in het jaar 35, de 25ste september 35, kreeg ik de naam Jozef. De dag daarop ben ik als Jozef gedoopt. Dat wil dus heel concreet zeggen dat ik in die grote wereldgemeenschap Jozef genoemd mag worden. Door iedereen. Ik ben een kind van God geworden. Dus verbonden met heel de gelovige gemeenschap. Jozef is mijn doopnaam. En ook doopnaam en kloosternaam. Dat was mijn vraag natuurlijk aan de algemene overste. Op de vraag, hoe wilt gij genoemd worden? Ik zeg, als dat mogelijk is, wil ik Jozef genoemd worden naar mijn grootoom Jozef Cox. Jozef Cox, Louis Cox. Zijn kloosternaam was ook Jozef en dat was de broer van de grootvader langs moederskant. Dus dat was een oom van moeder.
En hij was ook religieus.
En hij was ook Jozefiet.
Jozefiet.
Ja.
En is het door hem dat u bent...
Toch een heel grote invloed heeft hij gehad op mijn beslissing om ooit Jozefiet te worden. Ja. Moeder vertelde mij nog als ik jong was, en ik had al duidelijk uitgesproken op 5-jarige leeftijd, ik wilde met heel Rome meegaan. Heel Rome kwam zo een paar dagen op vakantie en hij maakte dan de tour van heel de familie. En zo kwam hij ook bij ons thuis. En ik maakte aan mijn ouders bekend dat ik met hem wilde meegaan. Goed, dat bleef dan natuurlijk wat het was. En ik herinner me dan ook zelf dat moeder erop aandrong toen ik 12 jaar was, ja, een beslissende stap na het lager onderwijs. Jozef, wat gaat u nu doen? Ah, ik wil Jozefiet worden, zei hij. Ben ik dan naar school gegaan bij de Jozefieten in een apostolische school, recruteringsschool, slechte naam, maar ja, het is zo, van Vellum. Dat was eigenlijk ook maar een kleinere school, was al, om zo te zeggen, ten dode opgeschreven. Dat is daar begonnen in Vellum, in 1931 en in 1962 ben ik priester gewijd. Maar daartussenin ben ik naar het bisschoppencollege in Tongeren moeten gaan. Mijn ouders konden dat ook niet betalen, dat het schoolgeld, omdat we met 8 waren. En ook die 7 anderen hadden het recht om te studeren. En vader zei, jij mocht uw roeping waarmaken, maar dit kunnen we u dus niet garanderen dat we dat kunnen betalen. Ondanks de mooie voorstellingen van de pater die op bezoek was en om mij naar de Jozefieten te trekken hebben we dan besloten van naar het bisschoppelijke college te gaan. 3 jaar bisschoppelijke college, 55 afgestudeerd en september 55 ben ik dan opgenomen bij de Josefieten.
Pater Jozef, het is indrukwekkend. U zegt al van 5-jarige leeftijd wist ik eigenlijk dat ik religieus of priester wilde worden.
Uiteindelijk zijn dat kinderdromen. Hè. Ik heb dat vergeleken met de kleine Samuel.
Ja?
Je moet uiteindelijk een keer terugkeren naar een Bijbelverhaal. Mm-hmm. Wat is daar gebeurd? Je kent het verhaal ook van de kleine Samuel, die ook door zijn ouders aan de tempel was verbonden. En aan de oude priester Eli vertelde hij 3 nachten achter elkaar, ik heb een stem gehoord. Ja, als kleine jongen, hoe oud was hij? Laten we maar zeggen 5 jaar. Was hij misschien dat hij tegen Eli zegt, Eli, jij hebt mij geroepen. Wat kan ik voor u doen? En Eli kon daar ook natuurlijk geen zinvol antwoord op geven. Ga maar terug slapen, ik heb u niet geroepen. Tot 3 maal toe. Ik heb daar ergens iets in gezien. Het begin van een roeping is iets mysterieus. Je moet niet gaan zoeken, wat is uiteindelijk de reden geweest? Dat komt van boven.
Ja.
Dat is een roepstem. En uiteindelijk komt er wel een keer een ogenblik dat je heel klaar en duidelijk moet zeggen, hier ben ik, Heer. Ik ben er voor u. En dan kun je spreken van, nu begint mijn eigenlijke roeping. Je hebt in de omgeving heb je natuurlijk je ouders om u in die richting te stuwen. Het was een heel christelijke zin. Een heel diepgelovige vrouw, moeder. Een vader die hard moest werken voor het onderhoud van de 8 kinderen. Maar diep christelijk. We zouden nooit 's avonds naar bed gaan zonder een kruisje gekregen te hebben. Ik zou nooit aan tafel moeten beginnen zonder een kruisteken. Moeder had de gewoonte van het brood te zegenen met het mes. Zo kleine tekenen die ons allemaal bijgebleven zijn. En dat is het, dat is de basis uiteindelijk. Er is een roeping van bovenuit, maar van beneden krijg je de stimulans, de zekerheid. Je wordt als het ware gestuurd in die richting.
Want het klinkt wel alsof uw ouders ook blij waren en u toch altijd gesteund hebben.
Ongetwijfeld. Ik weet dat ze vele offers hebben moeten zich getroosten om mij toe te laten. Ben ik zeker van. En hadden zij de financiële mogelijkheden, dan had ik mijn studies, de humaniora-studies, in Velm kunnen afmaken. Maar dat was dus, financieel was dat niet houdbaar. Was niet mogelijk. Ja, ik 12 jaar, de jongste was er dan, ja, er was 10 jaar verschil tussen de oudste en de jongste. Ik was er 12. De jongste was dan 3, hè? De oudste, die was er dan 12, 13 en zo. Dus elk jaar, ik heb mijn broer die na mij komt, is 1 jaar en 3 dagen jonger dan ik.
Een groot gezin en dan
een
ook nog eens allemaal...
10 jaar.
Ja, ja. Amai. Ja. Dat was, allee, uw ouders zijn heel toegewijde ouders geweest.
Zeker. Dan. En dan ook het feit dat wij met zo talrijk waren, dat is ook een stimulans, hè. Je ziet het voorbeeld van de anderen. Je wordt gesteund door je broers. Die willen allemaal mee. Mm-hmm. Er is ene die geprobeerd heeft van broeder Maris te worden, maar die het niet volgehouden heeft. Maar voor de rest zijn dat allemaal gehuwde mensen geworden, met kinderen. Natuurlijk nooit zo talrijk als wij waren aan het begin, zullen we zeggen. Maar toch.
Mm-hmm. Ja. En pater Jozef, wat was nu uiteindelijk de reden dat u Josefiet wilde worden? Omdat u het voorbeeld van uw oom had gezien?
Ik denk het.
Ja.
Dat was nergens binding. Ja, ik zal niet zeggen dat we ver afstonden van de parochie. Met de parochiepriester heb ik eigenlijk nooit contact gehad, nooit enig gesprek gevoerd over mijn toekomst. Dat was ingebakken. Zo zou ik het zeggen. Het was ingepakken. Josephiet, niet anders.
Ja, het was een beetje vanzelfsprekend om als priester dan ook Josephiet te worden.
Ja,
dan de Josephieten, we kennen ze natuurlijk vooral voor het onderwijs, dat ze zo mooi verzorgd hebben en nog altijd verzorgen. We zullen het daar later over hebben, over de ontstaansgeschiedenis van jullie congregatie. Maar u zelf, vanaf u dan bent binnengegaan bij de Josephieten, hoe is uw leven dan eigenlijk verlopen? Welke verschillende apostolaten heeft u uitgevoerd en wanneer bent u ook priester gewijd? Hè?
In 62 ben ik priester gewijd. Dus 55, 62, dat zijn de jaren van de studiejaren. Er is eerst een jaar noviciaat. En ons noviciaat, dat ging door in Gerardsbergen. De wieg eigenlijk van onze congregatie. Daar is de stichter begonnen met zijn eerste onderwijs. Heel primitief natuurlijk. Het jaar daarop, dus 55 ben ik dan naar Mellem moeten gaan om de 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie. En zo komen we dan tot de jaren, het jaar 62, de wijding. Gewijd door monseigneur Callewaert in de Sint-Baafs in Gent. Met 12 seminaristen en 1 Josephiet. Dus dat was een uitgestelde, want ze waren veel talrijker natuurlijk om priester gewijd te worden dit jaar. Maar omwille van uitstel of wat dan ook, of om ziekte, werden zij dan later tot priester gewijd. En tot die groep behoorde ik ook om priester gewijd te worden.
Ja.
En 29 april 1962.
En als Josephiet, wordt men dan automatisch priester? Of zijn er ook broeders?
Er waren broeders. Ook heb ik er nog enkele gekend, een paar, 3, 4 die dan overal verspreid waren in onze colleges om taken uit te oefenen. Hè.
Mm-hmm.
Ja, wat was de dagelijkse taken in een college? Ik herinner me bijvoorbeeld tijdens de oorlogsjaren met de kachels die moesten onderhouden worden, de kolen die moesten aangevoerd worden na de lesuren. Dat was dus, ofwel waren dat huisknechten, ofwel waren dat de broeders die dat deden. Maar dat aantal slonk heel rap. Want we hebben een broeder gehad, missionaris, die zijn dus in die jaren, welke jaren moet ik dan zeggen, jaren 70, we hadden praktisch geen meer.
Ja.
In de oorsprong, het is waarschijnlijk daarop dat u zin speelt, in de oorsprong had onze stichter enkel broeders.
Ja.
En zelfs leken, hè, u hebt dat in onze voorbereiding gesproken over Willem van den Bossen. Dat was dus een leek die ergens tegengekomen was in de omgeving. En dat klikte.
Ja.
Daarmee, met die persoon, wilden onze stichter doorgaan. Was beraden. Dat was heel typisch voor hem. Wat hij op het oog had, dat wilde hij ook uitvoeren.
Ja.
En welke tegenstand hij ook te verduwen, hij ging erdoor.
We gaan het daar dadelijk uitgebreider over hebben. Dat is voor na de muziek. Maar Pater, ik zou graag nog een vraag stellen over wat u eigenlijk allemaal gedaan heeft in vogelvlucht, om zo te zeggen, na uw priesterwijding in 1962. Dat is waarschijnlijk een heel verhaal. Maar misschien kan u ons toch de grote lijn meegeven.
Dus in 64 ben ik in Leuven toegekomen. In 62 gewijd. In 64 ben ik in Leuven toegekomen. En ik kreeg daar een heel ondankbaar werk. Namelijk surveillant worden van de interne. De kleine interne. Dus van 6 tot 12 jaar. Nou, onze school op het internaat was er dus een splitsing. Lager onderwijs, middelbaar onderwijs. Ik was surveillant 5 jaar geweest van de kleine interne, zal ik noemen. Dan heb ik 2 jaar surveillant geweest van de externe. Toen er plannen werden gemaakt om een stuk, het middenste gedeelte van ons college, af te breken en herop te bouwen, te moderniseren. De slaapzaal verdween, de studiezaal verdween, de eetzaal verdween. En zo stond ik eigenlijk na 5 jaar. Die 2 jaar heb ik dan opgevuld met surveillant van de externe. En vervolgens opnieuw 5 jaar surveillant van de grote interne zaal, van het middelbare. Dat is mijn eerste opdracht geweest. Dus 12 jaar surveillant. Dan werd ook de bouw langs het college, het Geestcollege, afgebroken en vernieuwd. Dus ook het internaat is dan, aan het internaat is er dan een einde gekomen. En werd ik leraar. Ben leraar geweest, 7 jaar titularis van een eerste Latijnse. 7 jaar. Met lessen als geschiedenis, aardrijkskunde, catechese. Een aantal samen dus met de andere taken die ik ook nog als apostolaat ging doen. He, want we hadden dus de 5-dagen-week, zaterdag en zondag, ik weet niet welke tijd dat is geweest, 5 dagen op school en 2 dagen trok ik dan uit op apostolaat waar men mij vroeg. Zo bijvoorbeeld ben ik in het rusthuis Emmaüs vele jaren gewerkt. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, op de oude baan. En vooraleer dat je in het dorp Corbeek-Loo kwam, hadden we daar een de zusters van het convent van Bethlehem hadden daar een rusthuis, eerst aangesloten bij de mutualiteit, of nee, eerst zelfstandig, en later aangesloten bij de mutualiteit. En daar ben ik vele jaren als vrijwilliger gaan helpen. Dus gewoon de priesters, eerst leken en nadien, of eerst de priesters en nadien is het hele gebouw overgenomen, de zorg is overgenomen door de christelijke mutualiteit. En dan in 1991 zijn die failliet gegaan en stond ik weer op straat. En januari 1991 ben ik dan naar onze pastoor getrokken op de Tiense Steenweg. En ik ben daar aanvaard geweest, ook door het bisdom erkend als onderpastoor. En ook vele jaren dienst gedaan. Tijdens de vakantiemaanden ging ik met de jeugd, met de CM op vakantie. Ging ik met de CM naar op bedevaart. Deed ik onder de grote vakanties soms 3 kampen. Ik denk hier aan Heer Surmeus. Ik zelf ben als 12-jarige, ik herinner me dat nog, naar de eerste jeugdkampen van de CM mogen gaan. 12 jaar. En ik herinner me dat nog. En dat was in Momigny. Dat was dus nog niet in het buitenland. Maar Momigny, dat was een van de eerste zomervakantie voor de kinderen. Dat is kort, dat moet kort na de oorlog geweest zijn, want ik was van 35, dus oorlogskind als wij waren, stuurden onze ouders ons naar die ontspanning, naar die kampen. En later dan als almoezenier. Dat is al jeugdkampen, al parochiewerk heb ik u al genoemd. En sinds enkele jaren op pensioen gesteld, ja, dan moest ik ook de parochiedienst vaarwel zeggen. En werd ik ja, her en der, waar er hiaten kwamen, waar er geen oplossingen meer waren, ging ik dan wel mislezen. En zo tot in Linden toe heb ik misgelezen. In dat abdij van Park. God.
Maar u bent dus wel na uw priesterwijding vrij gauw naar het Leuvense gestuurd en u bent sindsdien altijd hier dienstbaar.
In 1964 ben ik in Leuven.
Ja, dus de Josefieten staan zowel in voor onderwijs als ook hulp in de parochie pastoraal.
Ja.
En bij de jeugdkampen ook in uw geval. Iets dat de luisteraars misschien ook wel mogen weten, omdat het toch wel mooi is. U bent in het verleden ook komen spreken over Monseigneur Sloskans. En dat was de laatste monseigneur die u ook goed gekend heeft en die als banneling eigenlijk in Leuven is terechtgekomen.
Wel, onder andere, daar heb ik hem leren kennen. Hè. In Emmaüs was hij patiënt.
Okay.
Vanuit Keizersberg, na 10 jaar Keizersberg. Hij had zijn schouder gebroken.
Mm-hmm.
En de paters op Keizersberg konden daar natuurlijk niet voor zorgen. En dan is hij... zuster Maria, ik weet niet, samen zijn we hier geweest om dat te vertellen.
Mm-hmm, ja.
Ik heb hem persoonlijk gekend, maar zij kenden hem door en door. Oh God, dat klikte eigenlijk, ongelooflijk.
Ja.
Dat was, hij noemde haar Moeke.
Ja. Ja, het is een mooi getuigenis, maar inderdaad een uitzending op zich waard. We gaan het vandaag nog verder hebben, natuurlijk over de Josefieten.
Ja.
Pater Jozef, we gaan er even tussenuit met een stukje muziek en dan spreken we daarna over de stichtingsgeschiedenis van jullie congregatie.
Oké. Okay.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met pater Jozef Valkeneers. Hij is sinds vele jaren Josefiet en sinds 1964 woonachtig in het Leuvense en ook dienstbaar in het Leuvense. Maar de congregatie zelf van de Josefieten is al veel, veel ouder eigenlijk dan de lange tijd dat u al als Josefiet actief bent. In 2017 vierde de congregatie haar 200-jarig jubileum. Een lange geschiedenis dus. Pater Valkeneers, kan u ons vertellen hoe het eigenlijk allemaal begonnen is, de ontstaansgeschiedenis van de Josefieten?
Ja, onze stichter was dus van Gerardsbergen. Geboren Gerardsbergen. En was eigenlijk bestemd om de rol van zijn vader over te nemen. Zij hadden een zaak, een handelszaak, in stoffen. En vandaar dat vader van Krombrugge, Willem, zo, dat is zijn voornaam, de stichter, Willem van Krombrugge, werd hij gestuurd naar het college van de paters van het geloof. Dat was eigenlijk een congregatie die ook in die jaren, precies, ik weet niet, opgeheven zijn, afgeschaft werd. En hernomen nadien, en een andere naam heeft gekregen, de paters Jesuiten. Die zijn dus door de Franse Revolutie en in de nasleep van de Franse Revolutie verboden. En nadien heropgestart met de naam paters Jesuiten in Amiens. En daar is eigenlijk de grond gelegd van zijn roeping. Hij wilde niet in die richting gaan van industrie, maar hij koos tegen de zin van zijn vader bijna in om humaniora te doen, dus Latijn te doen. En zo is hij dan ook opgegroeid tot priester van het bisdom Gent, priester gewijd. Heeft enkele jaren pastoraal gedaan in de omgeving van Gent. En dan is er waarschijnlijk ook die roeping gekomen. Ik moet hier absoluut iets doen. Hij kende de situatie, de toestand van Gerasbergen. In dat jaar, 1817, zullen we maar zeggen, zijn wij gesticht in 1817. 1817, hè? Zo is het toch? 1817 was de toestand erbarmelijk in Gerasbergen en rond Gerasbergen. Hongersnood, de oogst was mislukt, de kinderen waren verwaarloosd, er was geen onderwijs en zo. En dat moet hem naar het hart gegrepen hebben. Onze stichter was een tijdgenoot van Don Bosco. Rond diezelfde jaren. En waarschijnlijk zijn er ook andere congregaties hier in België vanuit diezelfde toestanden van armoede, van verwaarlozing, opgestart. En dat heeft onze stichter ook ter harte genomen. Het onderwijs, hoe primitief dat het ook mogen zijn, er was natuurlijk nog geen schoolplicht. Hij verzamelde die kinderen op de zondagsschool. Om ze wat catechese te geven, dat deed hij dan zelf. En na die ontmoeting met, ik kan zijn naam niet onthouden.
Willem van den Bossen.
Van den Bossen, ja. Staken ze de handen in elkaar om die kinderen op te vangen. Zo is dat eigenlijk primitief, heel primitief gestart. Vanuit die bezorgdheid, vanuit die bewogenheid voor de jeugd. Kinderen, de kinderen. Dat was zijn doel.
Ja, en hoe is het dan geëvolueerd? Want ze zijn met twee begonnen.
Met twee begonnen.
Maar op het hoogtepunt waren jullie met heel veel, paters Josephieten. Goh,
zijn we ooit met 250 geweest? Ik weet het niet.
Oké, ja.
Zoiets, dat moet het grootste aantal geweest zijn.
Ja.
Maar ja, als je zo een opdracht of een zending hebt gekregen van bovenuit, dan moet je natuurlijk uitkijken naar medewerkers. Hè? Mm-hmm, mm-hmm. Naar de scholen op de eerste plaats. Daar uw onderwijzers kiezen. En het schijnt dat hij zeer, zeer kieskeurig was, zal ik zeggen. Dat hij wel wist met welk vlees dat hij te maken had. Dat hij mensen koos die echt van zin waren om daar het beste van te maken.
Ja, want u zegt het is eigenlijk in de periode ook dat Don Bosco zijn werk doet. Don Bosco die natuurlijk gekend is voor zijn heel, hoe zou ik het zeggen, zijn heel...
Geestdrift.
Ja, zijn geestdrift, maar ook zijn specifieke pedagogie.
Ja.
En is er bij de Josephieten ook zo, waren er bepaalde criteria of had... priester van Krombrugge, kanuniek van Krombrugge, had hij ook zijn eigen visie op pedagogie.
En of. Ja. Dat was echt een leider op dat gebied. Zo ver ging hij, hè? Een paar voorbeelden. Als alles al goed op gang was, dus tijdens zijn leven, legde hij examens op aan zijn leraars. In een concreet voorbeeld zal het wel geweest zijn. Hij nam bijvoorbeeld iemand aan om scheikunde te geven. Het eerste jaar begeleidde hij die man. En voordat hij een tweede jaar begon en een nieuwe leerstof moest aanbieden aan de leerlingen, gaf onze stichter een examen aan die kandidaat om chemie te geven. In de loop van het trimester, daar zou zeker geen een dag voorbij gaan, of hij had iemand rondom zich om bij te schaven. Dat was zijn zorg. Kandidaten, gekwalificeerd, die wilde hij hebben.
Dus werd goede kennis van zaken goed gevormd?
Ja, wij hebben allemaal gekend het directorium, het geestelijk directorium en ook het pedagogisch directorium hebben wij allemaal gekend, hebben wij allemaal doorgemaakt.
Ja.
Moesten wij allemaal, tijdens het noviciaat begon dat, moesten we dat leren.
Ja. En is dat mogelijk om daar zo de belangrijkste accenten van te geven? Dus gekwalificeerd inhoudelijk,
ja,
maar op geestelijk vlak dan?
Goh, op geestelijk vlak, dat weet ik eigenlijk zo niet. Maar dat ging samen, hè.
Ja.
Zijn respect, niet alleen voor de leraars, voor de kandidaatleraars, maar voor iedereen had hij respect.
Ja.
Voor de leerlingen had hij grote eerbied. Hij wilde van die jongens inderdaad christenen maken.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat was zijn bezorgdheid. Of er iets specifiek, religiositeit, dat zal er wel geweest zijn, maar dat weet ik toch zo niet.
Een integrale aanpak. Ja.
Ja, ja. Het onderwijs integraal aanpakken, ja.
Ja.
Als hij al zelf catechese gaf in Gerardsbergen, zal hij de anderen ook wel gestimuleerd hebben om in die richting ook wel te gaan. Hè?
Ja.
Kan ik me voorstellen, toch?
Ja.
Maar iets specifiek zo, kan ik toch niet zeggen.
En is er geweten, tot op vandaag de dag, waarom de congregatie eigenlijk toegewijd is aan de heilige Jozef?
Oh ja, dat had ik u vanaf het begin moeten... Onze stichter was er diep van overtuigd dat hij door Sint Jozef is aangesproken. Daar ligt het begin. Zijn eerbied, zijn aandacht voor Sint Jozef moet zeer groot geweest zijn. Vertrouwvol. Hij gaf alles uit handen. Als er ergens een beslissing moest genomen worden, hij zou dat zeker niet op eigen houtje gedaan hebben. De stap naar stichting. Je moet niet vragen welke verantwoordelijkheid. En ik kan me voorstellen dat hij dus ook van al degenen voor wie hij instond, dat hij een voorbeeld had aan Sint Jozef. Eigenlijk vallen we terug op het kerkelijk schrijven van onze paus van vandaag. Cor de patris, met het hart van een vader. Dat heeft hij geleerd van Sint Jozef. Dat heeft hij zich eigen gemaakt. Een vader te zijn voor iedereen. Recht, zeker. Rechtvaardig zijn, maar tegelijkertijd ook goed zijn. Dat is besturen. Dat is opvoeden. En dat heeft hij ons ook doorgegeven in alles wat hij eigenlijk als voorbeeld schriftelijk mondeling heeft doorgegeven. Respect voor de anderen. Altijd respect en eerbied hebben voor de uitdrukking, voor de persoon die daar voor u staat. Dat is zeker een heel gewichtige grondslag, hè? Als je daarmee kunt starten en iedereen op het hart kunt drukken, dit is het wat wij van u vereisen, inzet met rechtvaardigheid, met goedheid. En met ook steeds opnieuw vergeven. Niet laten aanslepen, maar tot verzoening komen. En dan kunt je altijd, vanaf het begin, kunt je altijd herbeginnen.
De congregatie is begonnen met een klein aantal, zoals dat altijd gaat natuurlijk. Maar hoe zag het kloosterleven er eigenlijk uit, of het religieuze leven? Want de Jozefieten waren onderwijzers, maar ook religieuzen. Hoe zag het religieuze leven eruit? Woonden en wonen de Josefieten samen in een klooster?
Ja. We waren dus kloosterlingen. Hè. Zo was er Gerasbergen, was een communiteit. Natuurlijk, Leuven was een communiteit. Ik ben daar toegekomen tussen misschien wel 20, 25 paters nog. Die toen nog in de jaren 60, 64, een leek op de speelplaats. Dat was een uitzondering. Daar waren natuurlijk vakken die men eigenlijk moest doorgeven. Ik kende geen enkele pater bijvoorbeeld die scheikunde en die positieve vakken ging onderwijzen. Dat hadden we toen nog niet. We waren daar aangewezen op gekwalificeerde, eventueel. Ik kan nog uw naam noemen, meneer Nolvo. Dat was een van de eerste lekenleraars die de specifieke vakken gaf. Maar voor de rest lag alles in de handen van de paters. Dus aan het hoofd van het college stond er een directeur en een directeur die werd bijgestaan door een studieprefect. Dat was dus het bestuur van het college. En de paters, ja, die werden dus benoemd om les te geven. Zo ben ik in de zesde Latijnse terechtgekomen, hè. Na surveillant. Na de surveillantietijd.
Ja. En iets interessants dat u ook nog zei, ter voorbereiding van dit gesprek, is de rol die de stichter, Canuniek van Krombrugge, heeft gespeeld bij de grondwet, wat het onderwijs betreft dan. Dus dat hij toch in 1830 zijn stempel heeft gedrukt.
Inderdaad. Ja. Dus de politiek in zijn leven... Op zeker ogenblik, inderdaad, was dat zeer belangrijk. Hij zat dus wellicht in een grote raad, zeker, hè, ter voorbereiding van 1830. 1830, dat is de onafhankelijkheid. En kreeg België zelf een eigen grondwet. In 1830, maar stonden wij nog onder de invloed van de Nederlanders. En die wilden... vrijzinnig, veel vrijzinniger dan als zij waren, ons de les nog spellen. En daar heeft onze stichter inderdaad een stokken in de wiel gestoken. Hij eiste inderdaad een opname in de grondwet, de vrijheid van onderwijs. En daar heeft hij moeten voor vechten, om dat erdoor te krijgen. De katholieke kerk heeft daar haar principes aan hem te danken.
Dus het feit
en dan
dat...
heeft hij die politiek ook laten varen. Hij heeft zijn doel bereikt en dan kon hij zich helemaal weer aan zijn congregatie wijden.
Ja, want in die periode, zo rondom het jaar 1830, de stichting was in 1817 klein begonnen eigenlijk, ja. maar tegen 1830 was er dan al sprake van echt zo scholen en ik wil zeggen, die ook gewoon onderwijs gaven, niet enkel de zondagsschool, maar de colleges en zo.
Dan is dat opgekomen. Dan zijn eigenlijk de dorpsscholen begonnen. Mm. En dan was het de pastoor die daar eigenlijk het initiatief in nam. Die rondkeek wie wat. En dan was het bekend dat de Josefieten inderdaad geroepen en gezonden waren om het onderwijs vorm te geven. Roborst, ik heb je straks dat vermeld op weg naar Schijpenheuvel, dat dorpje, waar een pastoor zelfs zijn eigen pastorij ten dienste stelde van de Josefieten. Dat er daar een noviciaat is geïnstalleerd. En zo kom hij uit zoveel scholen, tienen. Dus Gerasbergen, dan is... Leuven is later gekomen. Hè. Melle. Daar was een groot college, een groot school, zoals de paat, eigenlijk de Josefieten in Gerasbergen, zijn ingetrokken in het huis van Karmelieten. Ook in Melle was dat het geval. Dat was dus een gebouw dat er stond en dat ons in handen is gegeven om ons uit te breiden, om een school. Een grote school te bouwen, zelfs een internationaal bekende school. Op wereldvlak hadden we in die jaren, de bloeiperiode, een handelsschool die bekend was tot in Australië. We hebben oud-leerlingen gehad vanuit Australië om hier handel te studeren. Dat was waarschijnlijk een tak die veel gevraagd was, maar dat er geen scholen waren. En eigenlijk, de grote colleges heeft hij bewaard, maar de kleinere colleges, kleinere scholen, die liet hij, ja, willens-nillens, liet hij die vallen. Hij kon het personeel niet vastkrijgen. Hij kon ook op materieel gebied niet altijd rekenen op steun. En dat heeft hem eigenlijk een beetje gekortwiekt in zijn grote dromen. Het voornaamste is ongetwijfeld geweest in Tongeren, dat me zeer dierbaar was. Dus daar is hij van 1879 tot 15 jaar zijn we dan maar geweest.
Ja.
En die school heeft hem moeten sluiten omdat hij iets anders op het oog had.
Ja.
Men heeft wel verteld, dat is de concurrentie geweest, maar dat is helemaal niet waar geweest. Een concurrentie, zoals het in Gerasbergen geweest is, concurrentie tussen het bisschoppelijk college en kloosterscholen. Maar dat is in Tongeren zeker niet geweest. Hij zag daar geen toekomst waarschijnlijk. Hij wilde altijd vooruit gaan. Hij wilde altijd het beste hebben. En daar streefde hij ook naar en was hij maar content wanneer hij daar met zijn collega's, met zijn priesters en met zijn leken daar naartoe kon gaan. Naar een nieuwe school, een andere school. Vellum, tot 1931 begonnen. En in 1948, van 48 tot 51, ben ik in Vellum geweest.
Mm-hmm.
Dus dat was een een recruteringsschool.
Mm-hmm.
En dat was een pater die heel Limburg afreisde om zoveel mogelijk kinderen naar daar te brengen.
Mm-hmm.
Op het einde, we waren toch wel... In het begin die jaren is dat heel bloeiend geweest en kon dat ook doorgaan. Dat was dus betalende school, maar dat waren heel wat kinderen toch. Ik heb er nog, tot precies weet ik nog, 34. Hetzelfde getal als we hier gekend hebben in het internaat in Leuven. 34 interne, kleine interne. En dat heeft er ons toe aangezet, ja, dat was niet leefbaar. En ook in Vellum is dat toen afgeschaft.
Ja.
In 1951.
Ja. Maar dus, ja, als ik zo hoor... Canuniek van Krombrugge was wel een heel gedreven iemand met een visie en misschien het verlangen om het onderwijs echt vorm te geven, ja, in heel ons land.
Ja.
En daarvoor had hij soms handen tekort zelfs.
Oh, ja, hij zal ongetwijfeld heel goede raadgevers gehad hebben. Hè.
Ja.
Hij zal zich ook wel hebben laten leiden door anderen. Kan ik me voorstellen.
Mm-hmm.
Als je zo'n grote verhaal... Niet vergeten dat hij dan niet alleen zomaar onderwijs in het algemeen, maar hoeveel tijd, hoeveel energie heeft hij niet gestoken in zijn eigen congregatie. Hè? En niet alleen één congregatie, hè. Hij heeft er 4 gesticht. Buiten de Josefieten, waar heb ik dat opgeschreven? Ah ja, Zusters van Maria en Jozef, Dames van Maria, Zusters van de Heilige Jozef en de Broeders van Maria en Jozef, de latere Josefieten.
Ja.
Dat zijn zijn stichtingen.
Ja.
En tot op de dag van vandaag geloof ik dat er dan nog zeker nog minstens één van goed draait. De Dames van Maria, geloof ik.
En de broeders Josefieten zijn op een bepaald moment de Josefieten geworden. Is daar een bepaalde reden voor geweest dat die naam is veranderd? Nee.
Meneer, ja, broeders, dat zijn geen priesters, hè? Mm-hmm. Dus dat waren leken, mm-hmm. die wel de stap hadden gezet naar het kloosterleven, die geloften hadden, de drie geloften, en, maar die dus in het onderwijs ook stonden. Hè? Want zijn eerste leraars waren de broeders, hè? Mm-hmm. van zijn eigen congregatie. Mm-hmm. Dan is er op zeker ogenblik in de loop van de geschiedenis, zijn er dan de zogenaamde zesjarige kapitels. Daar werd dan alles weer op punt gesteld. De nieuwigheden werden aanvaard, of de slechte dingen trachtte men te verwijderen. Ik heb je daar straks verteld dat we dezelfde kleding hadden als de burger, de diocesane priesters, maar daar kwam dan iemand af om een onderscheid te maken tussen hun kleding en de onze, dat wij een groene singel zouden dragen. En zo van dat allemaal. Dus dat zijn de dingen die dan besproken werden in een kapitel. Maar in een kapitel, en dat is veel, veel belangrijker geweest, dat er op zeker ogenblik de vraag werd gesteld, zijn hier echt kandidaten om priester te worden? En dan heeft onze stichter die knoop doorgehakt. Zij die het meest geschikt waren, hij oordeelde daarover, dan waren er 2 à 3 tot priester, want ook in die kloosters moest een priester aanwezig zijn, om in die communiteiten ook aanwezig te kunnen zijn en te functioneren als priester. Dat is de eerste stap geweest. En jaren daarna is dat dus veralgemeend, waren bleven de broeders bestaan. Ik heb nog heel wat broeders gekend. Jaren geleden is onze laatste gestorven in Gerardsbergen. Maar dan werd dat veralgemeend. Iedereen kandidaat om Josefiet te worden, had de keuze om priester te worden. En we zijn dus een priestercongregatie geworden. Mm-hmm.
En op dat moment is dan de naam ook veranderd.
Ook Josefiet, ja.
Ja. Ja. Ik zou graag nog het u ook willen hebben natuurlijk over uw persoonlijk geloofsleven. Nog 1 vraag die ik wil stellen over de geschiedenis. Op een bepaald moment zijn er ook missionarissen gekomen.
Stichtingen in het buitenland.
Ah, wel stichtingen in het buitenland.
Internationale congregatie, hè.
En vandaag de dag is de generaal-overste ook Congolees. Dus
Congolees?
Ja.
In de tussentijd hebben we er een Amerikaan versleten, dat over de woorden. En ook al een paar Engelsen hebben we ook gehad. Dat zijn dus eigenlijk communiteiten geweest, hè. Niet te vergeten. Congregaties, waar is dat begonnen? Ergens. Kan men dus onmiddellijk... Wat is eerst begonnen? In de jaren 29 zijn de eerste 4 missionarissen vertrokken. 1929.
En naar waar zijn ze vertrokken toen?
Moeka. Je vraagt toch ergens, heb je heiligen en zaligen? Dat is rap op geantwoord. We worden allemaal tot heiligheid geroepen.
Ja.
Allemaal.
Ja.
Maar we hebben toch 1 bijzondere figuur gehad. In 1962 of 60 is hij tot bisschop gewijd tijdens het Eucharistisch Congres van Bombay. Dat is onze missiebisschop, Monseigneur van Rengen. En toen was er dus al, in 1960, maar in 1929 zijn de eerste missionarissen vertrokken. Ja. Ook onderwijs. Die stonden daar inderdaad als bouwvakkers. Hè? Die eerste. Ja. Die moesten werkelijk alles doen. En daarvoor hadden ze hun 2 handen.
En vandaag, als we wereldwijd kijken, waar heeft de congregatie een aanwezigheid? Dus in Congo... In Engeland?
Amerika.
Amerika.
Die tijd heb ik ook nog goed gekend. Als ik in Velm was, vroeg de generaal of er kandidaten waren om een stichting te beginnen in Californië. En dan zijn er inderdaad van mijn leeftijd en nog ene die jonger is, naar Amerika. Er waren een paar ouderen bij ook, moet ik ook eerlijk zeggen. Ook nog met een viertal, zal ik zeggen, zijn die naar Californië, Santa Maria in Californië. En die daar staan ook voor het onderwijs, een school, maar ook parochiewerk. Ze staan ook met hun vieren. Ik heb er wel gehoord enkele jaren geleden, maar ja, wat informatie betreft, dat is er al niet veel meer. Hè. Stroomt niet meer door, zal ik zeggen. Maar we hebben twee kandidaten gehad, twee Mexicaanse Amerikanen, zal ik maar zeggen, hè, die binnengetreden, twee novicen hebben gehad. En nog, ik denk dat die er nog zijn.
Ja.
Dus daar is er nog wel mogelijkheid tot recrutering.
Ja.
Maar ook in Engeland, die zijn talrijker dan wij. Wij zijn nog met vijf blanken in België.
Met vijf.
En die wonen alle vijf apart.
Ja, ja.
En in Engeland zijn er twee communiteiten, Weybridge en Barrow-Wilts. Maar in het onderwijs, daar hebben we niet veel meer in de pap te brokken.
Nee. En heb ik dan de belangrijkste plaatsen daarnet ook aangehaald? Congo, Amerika, Engeland en België.
Ja.
En omdat u sprak ook over Bombay.
Ja, maar dat was het Eucharistisch Congres.
Ah ja,
hè?
Ja, ja. Dus dat had niks te maken met een missie of een stichting.
Dat had niks te maken met de bisschopswijding van onze missiebisschop. Hè?
Ja. En pater Jozef, u haalde ook aan de eerste missionarissen in 1929. Die gingen naar Mueke. Mueka, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord.
Dat geloof ik wel, ja.
Waar ligt dat?
Ik zou de kaart van Congo...
Maar in Congo dus, ja. Oké, dan is het helder.
Okay. Die hadden daar zelfs een kunstschool.
Ja.
Mushenge.
Mm-hmm.
En een pater die had zich die kunst van de inlandse bevolking eigen gemaakt. En die school heeft hij verder gezet totdat hij na onafhankelijkheid, na 60, is moeten terugkeren.
De tijd vlot. We zijn al ver opgeschoten. We gaan er nog een laatste keer muzikaal tussenuit, pater Jozef. En dan zou ik het toch nog graag hebben over uw persoonlijke geloofsleven en de plaats van Sint-Jozef vooral hè, daarin. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met pater Jozef Valkeners. Al sinds enorm veel jaren eigenlijk Jozefiet. Lang werkzaam geweest in het Jozefietencollege, het Heilige Drievuldigheidscollege in Leuven. En we zouden nu toch ook nog graag even spreken. We hebben het daarnet gehad over de rijke geschiedenis van jullie congregatie. Ook over de plaats van Sint-Jozef in het stichtingsverhaal eigenlijk. Maar wat is de plaats van Sint-Jozef nu in uw persoonlijke geloofsleven? Had u al een devotie tot Sint-Jozef voor u binnenging bij de Jozefieten? En hoe is dat daarna dan geëvolueerd?
Nee, ik had zeker geen devotie.
Nee.
Zelfs als je zijn naam draagt, dan weet je uiteindelijk dat er in je omgeving wel enige aandacht gaat als het u ofwel uw naamfeest ofwel uw geboortefeest viert, dan heeft men daar wel enige aandacht. Maar om zo te zeggen, uitbundig? Nee. Ik zal niet zeggen dat Sint-Jozef helemaal geen rol heeft gespeeld in mijn leven voor mijn roeping. Dat kan ik niet zeggen. Bekend was hij wel. Ja. Maar dat ik een speciale devotie, ik zou niet weten hoe of wat.
Nee. Maar dat is dan misschien veranderd nadat je Jozefiet bent geworden.
Als je dan Jozefiet wordt, ja, dan gaat je op in die sfeer van de congregatie ook. Hè. Dan word je een deel van die grote familiegemeenschap van de heilige Jozef, om zo te zeggen. Hè.
Ja, ja. En wat... wat heeft u eigenlijk van Sint-Jozef geleerd doorheen de jaren? En wat is er belangrijk?
Laatste, ja, dankzij het schrijven. Ik wist niet, ik zou dat nooit uit mijn duim kunnen gezogen hebben, hè, wat onze paus over hem heeft geschreven. Hè. Ja. Zoveel kenmerken. Tuurlijk, dat ligt allemaal in de lijn van het evangelie, in de lijn van de kindsheid-evangelie. Maar je moet er toch wel opkomen om te zeggen dat het een ideale vader was uiteindelijk. Hè? Dat hij alle kwaliteiten had. Ik heb je dat verwezen naar onze stichter, naar mijn vader. Ja. Zonder dat ik daar ooit aan gedacht heb. Mijn vader was meubelmaker, schrijnwerker. Ja. En hij droeg die liefde door aan zijn twee zonen. Degene die ouder was dan ik en degene die jonger was dan ik, die zijn in de voetstappen van vader getreden. Alle twee schrijnwerker. Ja. Dus we zijn opgevoed in die sfeer van een Sint-Jozef die wij herkend hebben, onbewust wellicht, veelal onbewust, in de figuur van ons vader.
En is er een bepaalde... manier waarvoor u Sint-Jozef aanroept, heeft u de gewoonte om de tussenkomst van Sint-Jozef zijn voorspraak te vragen?
Toch zeker de laatste jaren. Ik heb daar een gebed liggen dat ik elke dag, al jaren bid. Een gebed om zichzelf over te geven aan Sint-Jozef.
Ja. Misschien zullen we dat dadelijk aan het einde van ons gesprek, zou u dat misschien kunnen bidden?
Ja.
Nog één vraag, want dan moeten we het gesprek al afronden. Maar omdat we bij Radio Maria zijn. Maria was ook belangrijk voor de stichter, want hij heeft ook andere congregaties gesticht, toegewijd aan Jozef en Maria of aan Onze Lieve Vrouw. Wat is nu de plaats van Onze Lieve Vrouw in uw leven?
Ik ga een beeld gebruiken. Om over 5,80 meter te springen, polstok springen, daar heb je dus een polstok voor nodig. Ik heb twee belangrijke polstokken. Sint-Jozef, Maria. Geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om de hoogste te bereiken, Jezus in mijn leven.
Mooi, dankjewel, Pater Valkeneers. Zullen we besluiten met het gebed tot de heilige Jozef dat u dagelijks bidt?
Een gebed dat ik elke dag tot Sint-Jozef bid, ik wil u dat meegeven. Een toewijding aan Jozef. Heilige Jozef, die de enige geboren zoon van God in zijn kindsheid op aarde verzorgd en beschermd hebt, wij smeken u, neem ons aan als uw pleegkinderen. En laat ons lichaam en ziel u aanbevolen zijn. Verkrijg voor ons de goddelijke genade dat wij daardoor gesterkt bestand tegen alle bekoringen altijd de weg van de goddelijke geboden mogen gaan en nooit van God het hoogste goed gescheiden worden. Wees onze leider en onze raadgever, in al ons doen en laten, onze trooster en onze helper, in alle wederwaardigheden, en uiteindelijk onze bijzondere beschermer in ons stervensuur. Opdat wij onder uw bijstand in het eeuwige Vaderhuis mogen aankomen en in God onze Verlosser met ons, met u en Maria mogen verblijden in eeuwigheid. Amen.
Amen. Pater,
ik wil er nog iets aan toevoegen, een klein detail. Die polsstok, die leidt me ook naar de kerk. De kerk zoals er vandaag is. Ik maak daar geen iets bijzonders van. Het is tegelijkertijd een menselijke en een goddelijke zaak. Maar de kerk, zoals ze mij vandaag is, die is mij dierbaar.
Pater Jozef, heel hartelijk bedankt voor uw mooie getuigenis. U woont niet ver van de radio en bovendien luistert u ook wel eens. Hè?
Veel. Heel mijn gebedsleven. En mijn gebedsleven is veel groter dan ten tijde van het actieve leven. Dat begrijpt u ook wel. Mm-hmm. Hier heb ik de tijd.
Pater Jozef, heel hartelijk bedankt. En nog een mooi Sint-Jozefjaar gewenst ook.
Dank u wel. Ja, dank u.